Namens de Kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van dankzegging en nabetrachting op de viering van het Heilige Avondmaal. Zondag 4 maart zijn de diensten als volgt. 'S Morgens om 11 uur gaat voor kandidaat L. Kroneman, let u op dat tijdstip, 11 uur. 'S middags om half 5 is er een dienst waarin het sacrament van de Heilige Doop wordt bediend en ik hoop dan zelf voor te gaan. Een mededeling: woensdag 29 februari is een Bijbelstudiekring, aanvang 7:30. Het gedeelte dat we bespreken is Efeze 5, vers 22 tot en met 33. Iedereen hartelijk welkom. Dit alles deel voor lente. De dienst der offeranden: de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Laten we de dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 134, het tweede vers. Heft uw handen naar omhoog, slaat naar het heiligdom uw oog en knielt eerbiedig voor hem neer. Looft, loof nu aller heren, Heer. Wij zullen nadenken voor de derde keer over 1 Koningen 19. Dan gaat het over diegenen die de knie voor Baal niet gebogen hebben, maar wel voor de Heren. Knielt eerbiedig voor hem neer. Psalm 134, vers 2. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, vers 18. Doe op het pad van uw geboden train, schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Psalm 119, vers 18. Na de lezing van Gods wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God al deze woorden. zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen iemand vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder gedenken kandidaat Kroneman. Ik heb er woensdag al iets over gezegd. Volgende week hoopt hij hier voor te gaan. Maar afgelopen week is zijn, of die zaterdag ervoor, is zijn schoonzus overleden. En op jonge leeftijd, ze laat een man en drie kinderen na. En hij zelf heeft vrijdag de rouwdienst moeten leiden. Ook willen wij dankzegging doen. Mevrouw Verheij mocht afgelopen week 90 jaar worden. Laten wij samen bidden. Heere, wij komen tot u in deze dienst, een dienst van nabetrachting op het heilige avondmaal. Een dienst van dankzegging voor uw goedheid, voor uw trouw en uw genade, voor uw geduld en goedheid die Elia niet begrijpen kon, die hem heeft verrast en ook ons. Als we het oordeel verwachten en genade krijgen. En Heere, dan bidden wij, wilt u bij ons zijn ook in deze dienst, als wij opnieuw uw woord mogen openen en de stem mogen horen. De stem van God zelf, het middel waardoor hij werkt. Een zwak middel en toch zo krachtig, want het zal nooit ledig weerkeren, maar altijd doen wat u behaagt. U heeft tot ons gesproken, u heeft zich aangepast, Heere, om tot onze harten te spreken, opdat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot u. Niet in storm, niet in een aardbeving, niet in vuur, maar in het zuizen van een zachte stilte. En bidden wij, Heere, laat dat zuizen, laat die fluistering van uw evangelie ook vanmiddag weer in ons midden mogen zijn. Laat het lieflijk mogen zijn en harten treffen. Laat het een woord mogen zijn dat levend maakt door de levendmakende geest. Heere, dan bidden wij, wilt u bij ons zijn in deze dienst, open uw woord. Geef dat wij onze gedachten ook kunnen en zullen richten op wat u tot ons spreekt. En daartoe bidden wij om een ongestoorde dienst, waar onze gedachten niet afgetrokken worden of afdwalen. Help ook uw dienaar, geef hem naar geest en lichaam wat nodig is om een verkondiger, een doorgever van uw woord te zijn. Zodat wij uw woord zullen mogen horen. Schenk ons, Heere, ook die heilige geest, de geest van Jezus Christus. Niet de geest van dienstbaarheid, wederom tot vrees, maar de geest van de aanneming tot kinderen, die de vrees en de angst verdrijft en die ons doet roepen, Abba, Vader. Schenk die geest, opdat dat woord in onze harten leeft en zijn vrucht heeft, dat het niet bij horen blijft, maar indaalt en onze harten vernieuwt en verandert. Heere, dan bidden wij ook om voor deze wereld in nood, waar uw volk maar een minderheid is, waar nog zoveel het rijk van de duisternis en van de duivel aanwezig is, waar het soms lijkt dat uw koninkrijk enkel op verlies staat, waar wij ons voelen als Elia, die dacht dat het een verloren zaak was. Maar nee, Heere, geef ons een blik in de toekomst. Laat ons mogen uitzien naar die wederkomst van Jezus Christus, als hij alles herstellen zal en zijn machtige overwinning over dood en graf zal tonen voor ons aller oog. Geef dat wij in deze tussenliggende tijd, tussen nu en zijn wederkomst, als gemeente wijsheid krijgen om een lichtend licht en een zoutend zout te mogen zijn. Heere, wij bidden ook voor diegenen die verdriet, moeite en zorg hebben dat ons zo plotseling overvallen kan. Wij bidden voor onze vriend en broeder, voor kandidaat Kroneman, als de zus van zijn vrouw zo plotseling is omgekomen met een verkeersongeluk. Heere, gedenk haar man, gedenk die jonge kinderen. Wij kunnen u niet narekenen, wij kunnen niet begrijpen, Heere, waarom dingen soms zo gaan en gebeuren. Maar wilt u ze nabij zijn en hun onbegrepen en onbeantwoorde vragen aanhoren in uw goddelijke liefde? Wees ook met hem als hij volgende week hierop voor te gaan. Heere, als dat soms misschien moeilijk zal zijn, na alles wat er gebeurd is, om toch het woord weer uit te dragen. Maar geef, Heere, dat hij daarin ook getrouw zal zijn. We danken u dat mevrouw Verheij afgelopen maandag 90 mocht worden. Een zeer, zeer hoge leeftijd, die zelfs te boven gaat wat Mozes noemt. Mozes spreekt over 70 jaar of 80 jaar. Heere, we danken u dat zij nog, gezien haar leeftijd, in goede omstandigheden en in goede gezondheid mag verkeren. Maar Heere, het einde komt en dan bidden we dat ze door geloof mag weten dat het begin zal zijn. De doorgang naar het eeuwige leven. om u te mogen zien en te ontmoeten. Gedenk haar, Heer, u kent haar leven en het verdriet ook dat zij met zich meedraagt, want u is alles bekend. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Gedenk uw volk Israël, Heere. U hebt uw volk niet verstoten, maar u zult het genadig zijn. En daar bidden wij om, Heere, dat u ook die beloften zult vervullen. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. In Koningen 19, we lezen nog een keer uit dit hoofdstuk. In Koningen 19, vanaf vers 9 tot en met 18. En daarna lezen we ook nog een paar versen in Romeinen 11. Omdat Paulus daar ook aan deze geschiedenis refereert. In Koningen 19, vanaf vers 9 tot en met 18. En daarna Romeinen 11, vers 1 tot en met 5. In hoofdstuk 18, daar is te lezen dat Elia op de berg Karmel is geweest en een soort een geding heeft gehad met de Baal. Het vuur is van de hemel gekomen, God heeft geantwoord en het volk heeft in verbijstering en onder de indruk uitgeroepen: de Heere is God. Maar Izebel zoekt hem te doden en hij vlucht vol wanhoop en vol teleurstelling de woestijn in en vraagt of hij sterven mag. Maar God stuurt een engel die hem gebiedt om verder te gaan en zo komt hij aan bij de berg Horeb, de berg van de wetgeving. En hij kwam al daar in een spelonk en overnachtte daar en zie, het woord des Heeren geschiedde tot hem en zei tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zei: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Scharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zei: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Maar de Heere was in de wind niet. Na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht omwond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zei: wat maakt gij hier, Elia? Hij zei: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Scharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hem: ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daar in en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael ontkomt doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Wij lezen aansluitend Romeinen hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 5. Paulus, de apostel, die ziet om zich heen dat het Joodse volk Christus niet aanvaardt. Hem niet ziet als de vervulling van het Oude Testament en dat er veel meer geloof gevonden wordt onder de heidenen dan onder de Joden. En dan stelt hij een vraag, Romeinen 11 vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk, het volk van de Joden, verstoten dat zij verre. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia? Hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zijn aanklacht, zeggende: Heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Tot zover onze schriftlezingen. De tekst voor de prediking is 1 Koningen 19 vers 18. 1 Koningen 19 vers 18, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Een blik in de toekomst. Dat schrijven wij boven de preek. Een blik in de toekomst. God laat Elia en daarmee ook ons zien wat de toekomst brengen zal. Een blik in de toekomst. Drie gedachten. Ten eerste een woord van oordeel. Ten tweede een woord van genade. Ten derde een woord van hoop. Een blik in de toekomst, dat omvat ten eerste een woord van oordeel. We zien dat voornamelijk in de versen 15, 16 en 17. Drie mensen die moeten worden gezalfd en een opdracht is om te doden. Dat laat vers 17 zien. Een woord van oordeel. In de tweede plaats een woord van genade, vers 18. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Dat is genade. 7000 die aan het oordeel ontkomen. Ten derde een woord van hoop. We zullen dan zien wat Paulus over dit gedeelte zegt vanuit Romeinen 11. Paulus die trekt het nog weer verder de toekomst in. En hij geeft weer een nieuwe verrassende invulling aan die 7000. Een woord van hoop. Een blik in de toekomst, dat schrijven wij boven de preek drie gedachten. Een woord van oordeel, een woord van genade, een woord van hoop. Laten wij zingen uit Psalm 124 over degene die ontkomen. 124 vers 1, 2 en 3. Dat Israël nu zeggen: blijf van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen zij ons hier een aanval werd gevreesd, niet had gered. We waren lang vergaan. Vers 1, 2 en 3. Gemeente, een blik in de toekomst. Laten wij dat boven de preek schrijven. Het volk was gedaagd en aangeklaagd, beschuldigd door de profeet Elia. Hij was door God zelf naar de berg Horeb, Sinaï, gestuurd. Hij mocht niet sterven. Hij moest verder. En God brengt hem daar op die plaats van het gericht, om hem daar te laten uitspreken dat het volk van Israël schuldig is aan verbondsbreuk. Op deze berg hadden zij het verbond met God aangegaan, maar ze hadden het verbroken en verbondsbreuk roept om verbondswraak. Zo staat hier Elia wanneer hij zijn aanklacht uit. Ze hebben uw verbond verlaten, ze hebben uw altaren afgebroken, ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. Zij hebben in één woord alleen nog maar recht op wraak en toorn en straf. En dan gaat God antwoorden. God verschijnt aan Elia, we hebben het vanmorgen gezien, maar zo anders, zo verrassend anders dan Elia had gedacht. Inderdaad, die tekenen komen daar van de storm en van de aardbeving, van het vuur, maar God is daarin niet. Als God daar is, dan is het in die fluistering. Van die zachte stilte, in die stem, in dat zuizen. En dan opnieuw, daarna krijgt Elia opnieuw de gelegenheid om zijn aanklacht te herhalen. Vers 14 en 15 zijn gelijk aan vers 10, vers 9 en 10. God zegt het opnieuw, wat doe je hier, Elia? En hij geeft weer antwoord. Die aanklacht wordt herhaald. Waarom gemeente? Nou, de verklaarders hebben daar het hoofd over gebogen. Sommigen zeggen, in vers 9 staat dat hij vernachtte in die spelonk. Dus sommigen zeggen, nou misschien was het, zoals het staat in vers 10, wel een droom. En pas in vers 14 echt. Ik denk dat we niet zo ver hoeven te denken. Het is eenvoudiger om aan te nemen dat hij met de daad twee keer zijn aanklacht heeft uitgesproken. Maar dan helpt de structuur van dit gedeelte ons om die versen daarna uit te leggen en te begrijpen. Heel vaak wordt dit gedeelte zo gelezen dat ja, tot en met zeg maar het zuizen van de zachte stilte. En wat daarna komt, dat hangt dan een beetje los. Dat heeft dan weer weinig te maken met het voorgaande gedeelte. Nou, zo kan het niet. De structuur zelf laat ons zien dat die versen daarna, vers 15 tot en met 18, heel nauw horen bij die voorgaande gedeelten. Die horen daar duidelijk bij. Wat daarop volgt, van vers 15 tot en met 18, is eigenlijk het antwoord dat God hem geeft op zijn aanklacht. En, zo mogen we het ook zeggen, vers 15 tot en met 18 is de uitleg, is de uitwerking van die tekenen van vuur, aardbeving, storm en het zuizen van die zachte stilte. Zoals dat volgt in vers 12 en 13 op die eerste aanklacht, zo volgt eigenlijk datzelfde op die tweede aanklacht, maar dan verwoord, uitgelegd, toegepast. En trouwens, als we Romeinen 11 erbij nemen, we hebben dat ook gelezen, en we vergelijken schrift met schrift, dan staat daar: maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Paulus zelf heeft dit gedeelte ook zo gelezen en geïnspireerd door de Heilige Geest, is dat zo ook in de Bijbel terechtgekomen. Wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? En dan volgt vers 18. Dus vers 18 is een antwoord op wat Elia heeft gezegd tegen Israël, tegen zijn aanklacht. Kortom gemeente, wij lezen dit gedeelte als een eenheid. En Elia krijgt dus inderdaad een antwoord op zijn aanklacht. En dat antwoord omvat twee dingen. Het is een woord van oordeel en het is een woord van genade. En als we Paulus er straks nog bij lezen, dan blijkt het ook een woord van hoop te zijn. Woord van oordeel dus allereerst gemeente. Wij kunnen dus het zo zien dat die storm en die aardbeving en het vuur, dat zijn drie mannen die moeten doden. Zo legt de Heere dat zelf uit. We lezen namelijk in vers 15 dat Elia een taak krijgt om 3 mensen te gaan zalven. Zalf Hazael tot koning over Syrië. Vers 15. Vers 16. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven tot koning over Israël. De tweede man. En de derde, Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, dat is het Jordaandal, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. 3 mannen die 3 tekenen tot uitvoer brengen. De storm, de aardbeving en het vuur. Ik denk niet dat we zo ver moeten gaan dat we zeggen wie is nu het vuur en wie de aardbeving en wie de storm. Nee, dat niet. Maar die 3 mannen samen, die krijgen dus de taak om storm, vuur, aardbeving te zijn. Het is een heidense koning, Hazael, koning van Syrië. Het is een Joodse koning, Jehu. En het is een profeet, Elisa. Ze hebben alle 3 dus hun eigen rol, hun eigen taak. Maar samen zijn zij degenen die dat oordeel van God in zijn geweldige, in zijn vernietigende kracht moeten brengen. En zij zullen ook zo moeten samenwerken, mag ik het zo zeggen, dat er als het ware geen ontkomen meer aan is. Dan rijst natuurlijk de vraag, hoe moeten wij dat letterlijk lezen? Hoe heeft zich dat voltrokken? Wel gemeente, daar weten we niet zoveel van. Zelfs van die zalvingen die hier genoemd worden, er staat dat hij 3 mensen moet zalven, maar geen van de 3 lezen we dat Elia hen heeft gezalfd. Dat is het aparte. Als je die laatste paar versen verder leest, in hoofdstuk 19, dan roept hij Elisa inderdaad, maar hij zalft hem niet. Dat staat er niet bij. Jehu is wel gezalfd, dat staat in 2 Koningen 9 beschreven, maar niet door Elia, maar door Elisa. Koning Hazael lezen we ook niet van dat hij gezalfd is. Het is wel Elisa geweest die tegen hem heeft gezegd dat hij koning zou worden van Syrië. Kortom, als we al te veel zouden gaan letten op de details, op de historische voortgang, dan missen we denk ik de betekenis van dit gedeelte. Het zijn 3 mannen die aangewezen worden om het oordeel van God over Israël te brengen. Ieder op eigen manier. Maar dan staat er een woord bij in vers 17. Het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. Dus als het ware, Hazael neemt het voortouw, die zal mensen doden. En wie aan Hazael ontkomt, die zal gedood worden door Jehu. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. We zien als het ware gemeente dat het is een fuik. Eerst worden de mensen gedood door Hazael, gestraft in het oordeel. Vervolgens mensen die ontkomen zijn, worden gegrepen door Jehu. En wie aan Jehu ontkomt, die wordt gedood door Elisa. Dat is niet letterlijk. Het was niet dat Elisa rondging met een zwaard en mensen doden. Maar hij ging rond, gemeente, met het woord. Het woord van Elisa, het profetische woord. Wij zien hier dus een paar dingen. Ten eerste, gemeente, dat wel degelijk hier sprake is van oordeel. Ik herhaal het, ik heb het vanmorgen ook gezegd en beloof erop terug te komen. Die tekenen die Elia ziet betekenen dus niet dat het wel meevalt. God is toch niet in het vuur en in de aardbeving en in de storm. Nee, maar het is er wel, dat oordeel. Wij kennen daar God niet volkomen in, zoals hij is in zijn genade en liefde. Maar dat oordeel, dat zal er zijn, wel degelijk. Het is ook niet letterlijk zo dat er nu nog vuur van de hemel komt en mensen verteert. God gebruikt middelen, een heidens koning, een Joodse koning, en hij gebruikt een profeet. Het zijn middelen, maar God kan dat wel, hij is immers een groot koning, de koning van de gehele aarde. En het scherpste middel waar niemand aan ontkomt, is het woord van de profeet Elisa. Zo is het nu nog, gemeente. Ook wij zullen geoordeeld worden. En wat het scherpste is, dat is het woord. Het woord van de prediking. Heer Jezus heeft dit herhaald toen hij in Johannes 12 gesproken heeft. Indien iemand mijn woorden gehoord heeft en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet. Zelfs dan zegt Jezus, ik oordeel niet. Want ik ben niet gekomen opdat ik de wereld zou oordelen, maar opdat ik de wereld zou zalig maken. Die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, die heeft die hem oordeelt. Die heeft daarin zelf al iets, iemand die het oordeel velt. En dan zegt hij erachteraan, het woord dat ik gesproken heb, dat zal hem oordelen ten laatste dagen. Zo is het nu ook, gemeente. We hebben vanmorgen avondmaal gevierd. Sommigen van ons zijn aangeweest, anderen niet. Wij kunnen soms zoveel vragen hebben, mag ik aangaan? En dan denken we aan die woorden uit 1 Korinthe 11. Hè? Je eet en drinkt jezelf een oordeel. Misschien ook voor mensen vanmorgen een reden geweest om niet aan te gaan. Maar gemeente, eigenlijk, we kunnen daar bang voor zijn, voor het avondmaal. Maar het verrassende, het wonderlijke is, we zouden veel banger moeten zijn voor de preek, voor het woord. Want het avondmaal is een oordeel. Maar de preek, dat zwaard van Elisa als het ware, is het oordeel. Dat gaat veel verder. Onze catechismus zegt in zondag 31, vraag en antwoord 84, dat de prediking van het evangelie het middel is waardoor God de hemel opent en sluit. En dan staat er, naar welks getuigenis God zal oordelen, beide in dit en het toekomende leven. Dat is het oordeel. Waarmee zal God u, jou en mij oordelen, gemeente, straks in de grote dag van de dagen? Is dat of wij aangewezen zijn aan het avondmaal? Dat is niet de belangrijkste vraag. Het woord. En als wij hier vanmiddag zijn, zonder geloof en zonder bekering, dan komt het zwaard van Elisa. Er is niemand die daaraan ontkomt. Wij kunnen het avondmaal ontlopen, wij kunnen het mijden, wij kunnen redenen, argumenten bedenken om misschien niet aan te gaan. Gemeente, het is eigenlijk volstrekt onbelangrijk vergeleken met het zwaard van het woord. Want dat oordeel, dat spreekt uit. Het woord dat ik gesproken heb, zegt de Heere Jezus, dat zal u oordelen op de laatste dag. Aan de ene kant begrijp ik het, dat er mensen zijn die altijd weer opzien tegen het avondmaal. Aan de andere kant, gemeente, ik begrijp het niet. U zou veel meer op moeten zien tegen de preek. Want in de preek komt het oordeel. Het oordeel. Naar welks getuigenis God zal oordelen, beide in dit en het toekomende leven. En daarom, gemeente, er zijn inderdaad mensen geweest die vanmorgen niet zijn aangeweest. Misschien omdat jij nog geen belijdenis hebt gedaan. De belijdeniskattegezanten kan ik aan denken. Misschien was u te gast of was u hier vanmorgen niet. En dan zeg ik niet dat u het oordeel krijgt. Nee, dat valt niet met het avondmaal samen. Dat gebeurt in de prediking, in de verkondiging. En dan zien wij, gemeente, als wij vers 17 lezen, hoe scherp dat ligt. Aan Hazael kunnen wij ontkomen, aan Jehu kunnen wij ontkomen. Maar dan is daar het zwaard van Elisa. En niemand ontkomt daaraan. Kom daar zo op terug. Zo zien we, gemeente, het oordeel in deze versen getekend. En we zien daar ook, laat ik zeggen, het fiasco, de mislukking van heel het volk Israël. God had ze geroepen, uitgezonderd, weggevoerd, verlost, uit Egypte gebracht bij de Horeb, gebracht in een verbond met hem. Wat komt er van terecht? Helemaal niks. Die uiterlijke godsdienst, die mensen die wel geroepen hadden, de Heere is God, die met al hun offers, ceremonieën, noem maar op, zichzelf bijzonder vonden, er bleef niets van over. Dat is wel de teneur. Dat is de lijn van deze boeken. 1 Koningen, 2 Koningen. Het begon zo mooi met David, maar het zakt af en het zakt dieper en het eindigt in de ballingschap. Het oordeel. Aangrijpend, gemeente. Die aanklacht van Elia die deed ertoe en God heeft gezegd, ja, de aanklacht is terecht. Het oordeel komt. Een blik in de toekomst. Oordeel. Ook voor ons. Als wij ons niet bekeren. Als we deze God verlaten. Als wij het verbond verbreken. We gaan naar de tweede gedachte. Een woord van genade. Tegelijkertijd, gemeente, dat was de verrassing voor Elia. Toen hij ontdekte dat God niet was in de storm, in de aardbeving, in het vuur. Toen kwam daarna het suizen van een zachte stilte. En dat legde de Heere zelf uit, als hij spreekt in vers 18. Ook heb ik in Israël doen overblijven. 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Dat is het antwoord. Opnieuw het antwoord van de Heere. Dat gaat niet tegen het oordeel in. Maar het gaat er wel bovenuit. Het gaat er niet tegenin. Maar het gaat er wel bovenuit. Dat is die stille stem van God, die fluistering. Die still small voice. Zoals de Engelse vertaling het heeft. Daar laat God zien dat er, ondanks dat oordeel, zelfs het zwaard van Elisa, toch mensen zijn die hem wel dienen. 7000. Ik heb in Israël doen overblijven. 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben. Als Paulus dit vers aanhaalt in Romeinen 11, dan voegt hij er een woordje bij. Om te laten zien waar het om gaat, dan zegt hij in de woorden van God, ik heb mijzelf doen overblijven. Ik heb mijzelf doen overblijven, zegt God. Het is dus niet gemeente dat Elisa in een moment van onbedachtzaamheid een paar mensen heeft laten ontsnappen. Het is niet een toevalligheid dat er mensen overblijven. Nee, ik heb mijzelf doen overblijven. God zelf wil dat de mensen aan het oordeel ontkomen. Zonder dat waren alle vergaan. Maar ik heb mijzelf doen overblijven. God was het niet verplicht, gemeente, om genadig te zijn. God had kunnen zeggen, Elia, je hebt gelijk. De aanklacht wordt volledig aanvaard. Alleen oordeel voorbij. Had God ook tegen u en jou en mij kunnen zeggen. Maar God, gemeente, hij gaat niet tegen het oordeel in, maar wel boven het oordeel uit. En door dat oordeel heen zijn er 7000 die niet verloren gaan. Er zijn verklaarders die om die reden zeggen, en het kan ook vanuit de grondtaal, de kanttekeningen zeggen ze ook, dat we niet moeten lezen, ik heb doen overblijven, maar ik zal doen overblijven. Dus een blik in de toekomst. Als God dat oordeel gaat voltrekken en al die mensen gedood worden door Hazael, door Jehu, door Elisa, dan zullen er 7000 overblijven. Dus het is gelijktijdig met dat God in vers 15, 16 en 17 het oordeel aankondigt. Als hij dat gaat voltrekken, zal hij ook 7000 doen overblijven. En dat is waar, gemeente. Dat is zo waar. Als dat er niet was, waren we hier vanmiddag ook niet. Maar God gaat niet tegen het oordeel in. Hij gaat er wel bovenuit. Ondanks dat zwaard van Elisa, van het oordeel en van de straf, zullen er 7000 zijn. En als er dan vanmiddag het woord van genade tot ons klinkt, gemeente, dan is het woord van genade, is al genade. Dat ik vanmiddag niet alleen oordeel en dood en straf moet verkondigen, maar dat ik ook mag spreken van genade en goedheid. Dat is al Gods genade. Hij vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. 7000. Dat is maar een enkeling, zegt iemand. 7000 op een hele bevolking. 7000 gemeenten, dat is hier niet een letterlijk getal, maar dat is een symbolisch getal. En zijn er dan weinig of zijn er te veel? Nou, de verklaarders zijn het er in grote lijnen wel over eens, en ik denk ook terecht dat het er vele zijn. 7 is het getal van de volheid. Dus dan wordt hier gezegd 7000, dat zijn er duizenden in alle volheid. 7000. Het is niet maar hier en daar een enkeling, want de genade van God is ruim en groot. 7000. Het zullen er duizenden zijn. In alle volheid. Het lijkt wel of er geen einde aankomt. Door het oordeel heen. Toch een overblijfsel. Een woord van genade. En dat zijn dan mensen die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Dat was de gewoonte in die tijd om zo'n Baals beeld te kussen. Maar zij hebben het niet gedaan. Wat opvalt in deze verwoording, gemeente, is niet wat die mensen wel gedaan hebben, maar wat ze niet gedaan hebben. Ze hebben niet voor hem gebogen. Zij hebben hem niet gekust. Daar zit een les in. Dingen wel doen is soms gewoon veel makkelijker. Die andere mensen die hadden op de Karmel ook allemaal gejuicht. Hadden ze zo kunnen doen. De Heer is God. Maar evengoed knielden ze voor de Baal en kusten ze het afgodsbeeld. Maar juist bij deze mensen, in wat zij niet doen, komt openbaar hoe hun hart is. Woorden zijn soms zo gemakkelijk. We kunnen zoveel dingen zeggen. Maar in wat zij niet doen, zij weigeren te buigen voor de Baal. Zij weigeren dat beeld te kussen. En daarmee komt openbaar hoe hun hart was. Zij hadden maar één God en hem alleen wilden zij dienen. Die andere mensen wilden best Yahweh, de Heere, de God van Israël dienen, prima. Maar ook de Baal. Maar deze mensen zeggen nee. Eén God alleen. En van Baal zullen wij niet buigen. En dan zien we wat hun hart is, gemeente. Een hartezaak. Hier zien we die lijn, die heilshistorische lijn die doorgaat naar het Nieuwe Testament. We hebben in de eerste gedachte gezien dat die uiterlijke godsdienst van dat ene volk, die liep uit op een teleurstelling. En we zien hier de lijn op. Reizen van de innerlijke godsdienst van het hart. Paulus werkt dat uit in Romeinen 2 als hij zegt, want die is niet een Jood die het in het openbaar is, nog die is de besnijdenis die het in het openbaar, in het vlees is, maar die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis van het hart, in de geest, niet in de letter, is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Dat is nu Gods genade, gemeente. Als het een harte zaak is. Uiterlijk godsdienstig zijn is niet zo moeilijk. Maar als het in het hart zit, dan is het echt. Ja, zegt iemand, wanneer is het nu echt? Wat is nu het verschil tussen waar geloof en vals geloof? Hoe weet ik of ik mij wel bedrieg of dat ik mij niet bedrieg? Misschien zijn er mensen die zeggen ja. Het is eigenlijk heel makkelijk, je kunt best aangaan aan het avondmaal, dat is allemaal uiterlijkheden. Maar het gaat om het hart, u hebt gelijk. Het gaat om het hart. Hoe weten wij of het echt is, gemeente? Of ik waar geloof heb, of een vals geloof? Het antwoord is eenvoudig. De ware gelovige heeft aan die ene God in Christus genoeg. Die heeft daarnaast niet nog een tweede God nodig. Het valse geloof heeft naast de ware God in Christus nog iets nodig om ons vertrouwen op te stellen. Luister hoe de catechismus het zegt. Ik Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee. Maar zij verloochenen hem met de daad, de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij met de mond in hem roemen. Want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn. Ja, dan heb je een tweede God nodig en een tweede zaligmaker. Of, als hij dan volkomen is, of degene die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moet alles in hem hebben dat tot een zaligheid van nood is. Ik vraag u niet vanmiddag in deze dienst van nabetrachting of u een groot en een sterk en een onwankelbaar geloof hebt. Maar ik vraag onszelf, u en jou en mijzelf, die vraag. Heb je aan deze God in Christus genoeg? Gaat daar je hart naar uit? Zeg je ja. Als ik hem heb, heb ik alles. Daar hoeft niks meer bij. Dat is de volle zaligheid. Daar kan niks meer bij. Dan is het een waar geloof. Dat is een waar geloof. Maar als ik lauwhartig ben en me voor de helft mijn vertrouwen zoek bij hem en hem wantrouw en niet geloof dat Jezus Christus de volkomen zaligmaker is, dan buigen wij voor de Baal. Dan zijn onze woorden niets waard, dan is onze avondmaalsgang niets waard. Het ware geloof heeft aan Jezus genoeg, omdat in hem alles ligt. En dan wil ik niet, dan zal ik niet buigen voor iemand anders dan voor deze God in Jezus Christus. En zo zien we, gemeente, dat deze lijn voortgaat. Hoe als het ware hier de ommekeer plaatsvindt van die uiterlijke godsdienst naar de godsdienst van het hart. Niet meer de wet in stenen tafelen, maar de wet geschreven in het binnenste. Die lijn zal doorgaan naar het Nieuwe Testament. En die zal daar voortgezet worden. En zo is het nu nog, gemeente. Wij oordelen niet over het hart. Dat doet God. Godsdienst is een zaak van het hart en God alleen kent onze harten. En daarom, gemeente, hoeven wij ook niet te oordelen. Laten we dat vandaag ook toch alsjeblieft niet doen. Ons oordeel klaar hebben over mensen die wel of niet aangingen met ons feilbare menselijke oordeel. Wij mogen het oordeel der liefde hebben. Wij kennen het hart niet, maar wij zien wel het uiterlijke leven. Wij kunnen zien wie er aan is geweest en wie niet. En het is maar een menselijk oordeel, gemeente, maar toch, als kerk, als gemeente, mogen wij en moeten wij daarover oordelen. Dat is ook bijbels, om degenen die afbleven te waarschuwen. En om degenen die aan mochten gaan te bemoedigen. En hen te wijzen op de Heere Jezus Christus. En te zeggen, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. We gaan naar onze derde gedachte. Een woord van hoop. We hebben ten eerste gezien een woord van oordeel. Ten tweede een woord van genade. En dan ten derde een woord van hoop. Daarvoor gaan we naar het Nieuwe Testament. We nemen Romeinen hoofdstuk 11 erbij. Ik heb al gezegd dat de lijnen getrokken worden vanuit dit moment in 1 Koningen 19. Een moment van hels historische betekenis. En dat zien we ook als Paulus in Romeinen 11 dit gedeelte aanhaalt. Ik zal vers 1 en 2 nog een keer lezen. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel? Paulus zag om zich heen, gemeente, dat vele Joden de Heere Jezus niet aanvaarden en niet zagen als de vervulling van de wet, als de beloofde Messias. Het leek wel alsof het hele volk massaal met z'n allen zich afkeerde van Jezus Christus. Zo zeer dat Paulus de vraag stelt, heeft God zijn volk dan verstoten? Is het voorgoed voorbij met Israël? Wendt God zich af van dat ene volk en nu alleen tot de heidenen? Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verre. Volstrekt niet, integendeel. Dan wijst hij eerst op zichzelf. Hij zegt, ik ben toch ook een Jood? Een Israëliet uit het zaad van Abraham. En daarna komt hij terecht bij dat gedeelte van Elia in Koningen 19. En we zien daar dingen terug die wij ook al in de vorige preken hebben gezien. Hoe Elia God aanspreekt tegen Israël, de aanklacht, zeggen de heren, ze hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen. En ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. En dan komt het goddelijke antwoord. En daar richt onze derde gedachte zich op. Maar wat zegt tot hem het goddelijke antwoord? Ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En dan vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade. Paulus ziet een overeenkomst tussen dat oordeel van Elia en zijn eigen tijd. Ook toen vielen de meesten onder dat oordeel, maar 7000 werden behouden. Ook nu zullen de meeste Joden Christus niet erkennen en niet in hem geloven. Maar 7000 worden behouden. En daarin blijkt dat God zijn volk volstrekt niet heeft verstoten. En toch gemeend op het eerste gezicht is dit een heel wonderlijk antwoord. Want hij zegt in vers 5 dat het een overblijfsel is. Een rest. Vergeleken met die grote menigte van het hele volk is het maar een overblijfseltje, 7000 maar. Hoe kan dat? Ik heb net gezegd dat 7000 een getal van volheid is. Duizenden, duizenden, duizenden en dan in alle volheid. En hier lijkt het wel alsof Paulus zegt, ja maar het zijn er toch maar een paar, een handjevol, 7000. Het stelt toch eigenlijk niks voor. Een rest, een overblijfsel. En toch is het allebei waar, gemeente. Het is allebei waar. Want hier functioneert dit woord als een woord van hoop. Paulus werkt toe naar wat hij verderop zal zeggen in vers 26. Romeinen 11 vers 26. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Het is waar, God komt met zijn oordeel. Het lijkt alsof God zijn volk Israël heeft verstoten. Maar het is niet waar. Er is een overblijfsel van 7000. En door middel van dat overblijfsel gaat het heen naar de toekomst. Daar zijn hoop op gevestigd. Geheel Israël zal zalig worden. En daarom kan hij hier over deze 7000 spreken alsof dat maar een klein groepje is. Ja, klein, vergeleken bij die heerlijke grote menigte in de toekomst. Nu nog maar klein. Dus als je 7000 hier ziet als een klein getal, is dat juist een bewijs dat het klein is ten opzichte van wat er nog komen gaat. En daarom, God heeft zijn volk niet verstoten, in tegendeel. Ook voor dit volk Israël is er nog een heerlijke toekomst. Hij zal Juda's steen herbouwen uit het stof. Wat nu maar stof is, wat nu maar een ruïne is, zal dan heerlijk worden hersteld. Gemeente, de tijd ontbreekt om uitvoerig nu in te gaan op het herstel van Israël. Maar laten we vaststellen dat Paulus hier duidelijk spreekt over het volk van Israël en over Israël alleen. Wij mogen dit niet lezen als een woord dat eigenlijk de kerk betekent. We mogen niet zeggen dat in die zin de kerk in de plaats van Israël is gekomen. Integendeel, het gaat hier specifiek over het Joodse volk. Dat Christus had verworpen, maar toch niet verstoten is. En zo zijn die 7000 voor Paulus een woord van hoop. Want die 7000 is maar klein, is maar nietig vergeleken bij die geweldige ruimte en de toekomst. Zit er voor ons dan geen lijn in als wij geen Joden zijn? Ja, wel degelijk gemeente. Wij zijn niet Israël in letterlijke zin. Maar de God van Israël is ook de God van de kerk. En Paulus' hoop was gericht op God. En zo mag ook onze hoop op God gericht zijn. Als wij dan nu inderdaad zien dat de kerk er is, de 7000, dan zien wij aan de ene kant, gemeente, dat het er, Godzijdank, vele zijn. We denken niet karig over de genade en goedheid van God. En tegelijkertijd zeggen we er met vrijmoedigheid bij, het zijn er maar een paar. Het is een handjevol. Het is bijna niks. Vergeleken met wat er komen gaat. Wat God zal uitwerken. 7000 maar. Maar het wordt nog veel meer. Een woord van hoop. Zo hebben wij hier vanmorgen gezeten. Zo hebben wij avondmaal mogen hebben. Totdat Hij komt. En zo is 1 Koningen 19 vers 18 een woord van hoop. Het is hier nog maar zo ten dele. Het is hier nog maar zo gebrekkig en gebroken. Het viel misschien wel tegen. En toch, gemeente, wij mogen verder zien. Wat hier nog maar in beginsel is. Een kleinigheidje. Dan mogen wij heen zien. Naar die heerlijke. Naar die onvoorstelbaar rijke toekomst. Van Jezus Christus. En dan zal het niet maar hier en daar een zijn. Met veel oordeel. En enkelen die gered worden. Maar dan zal het alles. Alles gericht zijn. Op deze God. Daar gaat het heen, gemeente. Dan hebben we het niet meer over natuurgeweld. Maar dan zal hemel, aard en zee Gods lof vermelden. Geen vernietigende kracht meer hebben. Maar hem prijzen in alle eeuwigheid. En dan zijn diegenen die hem nu mogen kennen. Die hun knie niet buigen voor Baal. Maar alleen voor hun koning Jezus. Dan zullen we erbij mogen zijn. En dan mogen we deze hoop hebben, ook vandaag. Dat het daarheen gaat, gemeente, naar die geweldige, die vreugde, die diepe blijdschap. Dat loflied, dat tot in de uithoeken van het heelal gehoord zal worden. Het loflied op deze God, op zijn genade. Dat hij door het oordeel heen, boven het oordeel uit, zijn genade geschonken heeft. Daar is de eeuwigheid niet te lang voor. Dat zal alsmaar hoger, voller, rijker en dieper worden. Om deze God te mogen prijzen. En alles zal meedoen. Eeuwig dank aan onze Heer Jezus Christus. Die wij nu in de stilte van deze morgen aan de tafel des Heren op gebrekkige wijze dank mochten brengen. Maar dan zal het volkomen zijn. Halleluja. Amen. Wij zingen Psalm 81, de versen 10 en 12. Eert geen uitlands God. Wacht u voor uw zielen wild naar mijn gebod. Mijn naam ten hoon voor geen andere goon. Voor geen valse goon, voor geen vreemde knielen. En vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. 10 en 12 van Psalm 81. Laten wij danken en bidden. Zo mochten wij vandaag, Heere, een glimp zien van uw heerlijkheid. Zo mochten wij vandaag uw woord in ons midden hebben. Een woord dat tot ons komt in stilte en in goedheid, maar ook een woord dat scherp is en dodelijk in het oordeel voor diegenen die u verwerpen. Uw oordeel, Heer, kan dan niet, dan vreselijk wezen. Maar we danken u bovenal voor uw genade, dat u boven het oordeel uit uw genade toont in 7000, die niemand anders willen aanbidden en dienen dan God in Jezus Christus. En zo danken wij u, Heer, dat wij in hem alles hebben wat tot onze zaligheid nodig is. En dat wij zo onze gebrekkige dank vandaag aan u mogen brengen en uitzien naar dat moment dat het volkomen zal zijn, zonder aanvechting, zonder vrees, zonder wantrouwen, zonder ongeloof, maar van harte vol blijdschap, met eeuwige vreugde. Hier zien wij nog de macht van de vorst der duisternis, maar het rijk van het licht zal overheersen. En dan bidden wij, Heere, dat wij dat oog ook vandaag mogen richten op u, dat het loflied nu reeds gevonden mag op onze gevonden mag worden op onze lippen. Daar zal hij weer wonen na zijn raad. God eeuwiglijk zijn volle gunst betonen. Heere, vul onze harten met dat diepe verlangen om zo te mogen leven. En als het niet zo is, Heere, geef dat wij onze mond met vrijmoedigheid openen en pleiten op uw trouwverbond. En dank voor wat u vandaag ons gegeven hebt. Zegen het in uw goedheid. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Geef leven en gezondheid. Breng ons ook weer woensdag samen op de Bijbelstudiekring. Geef dat wij volgende week opnieuw elkaar onder uw woord mogen ontmoeten. Vergeef het zondige en gebrekkige. Zegen het goede uit genade. Amen. Psalm 69, het 14e vers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen, want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steen herbouwen uit het stof. Vers 14 is het van Psalm 69. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.